Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Hoe zit het ook alweer? Mijn naam is Maria Slettering en tegenover mij zit mijn collega Annika Berends. Vandaag duiken we in een thema dat op dit moment echt hip en happening is, vooral op social media, cortisol. Van stressmanagement tot hormonale disbalans, er wordt ontzettend veel gezegd en over gedeeld. Je kan het overal vinden, maar zoals het vaak gaat met populaire onderwerpen, lopen feit en fabel nog wel eens door elkaar heen.
Ja, dat klopt. En zoals we het allemaal wel merken in de spreekkamer, zorgt dat ook voor een toenemende stroom aan vragen en soms ook wel zorgen bij patiënten. En in deze aflevering kiezen wij er bewust voor om vooral de medische invalshoek te belichten. En laten we alle hypes en fake news even buiten beschouwing. En vandaag gaan we het hebben over een te laag cortisol. En wat verstaan we daar nou klinisch onder? Wat zijn de differentiaaldiagnoses? Hoe stel je de diagnose eigenlijk? Maar waar zitten vooral ook de valkuilen? En wanneer is er nou daadwerkelijk sprake van pathologie, Maria?
Ja, dat is denk ik heel belangrijk. En altijd goed om te beginnen dat er voor heel veel endocrine testen geldt. Ja, bezint eer je begint. Een cortisolmeting is niet zomaar een labwaarde met hele specifieke afkapwaarden, zoals we kennen bij bijvoorbeeld de natrium. Er zijn ook heel veel dingen die invloed hebben op de waarde en de interpretatie, zoals het tijdstip van afname en co-medicatie. Dus het blijft goed om alleen zo'n lab aan te vragen met een goede klinische vraagstelling.
Jazeker, lieve collega's. Fijn dat jullie luisteren. En zeg Maria, zullen we anders gewoon eens beginnen met een casus om maar to set the stage, zullen we maar zeggen?
Ja, laten we dat doen. Nou, ik denk een veel voorkomende situatie. Je zit op de poli, je krijgt een nieuwe patiënt voor je. Het is een jonge vrouw van 25 jaar en ze wordt verwezen in verband met vermoeidheidsklachten. Nou, wat zijn nou de clinical clues die je op het spoor zouden moeten brengen van een bijnierinsufficiëntie?
Ja, dat is een hele goede en meteen ook een lastige casus, want moeheid komt natuurlijk ontzettend vaak voor en is op zichzelf natuurlijk niet per se een hele differentiërende klacht. Zeker niet alleen voor hypocortisolisme. En alvorens je nou dat hele pad van het hypocortisolisme opgaat en dus de diagnostiek daarna in gaat zetten, is het dus goed om na te denken over je a priori kans. En hoe hoog is nou de kans dat je daadwerkelijk denkt dat dit een hypocortisolisme is? Dus je gaat ook op zoek naar andere clues. En naast bijvoorbeeld gewichtsverlies kun je ook nog denken aan een combinatie van misselijkheid met braken, diarree, buikpijn en ook een slechte eetlust. Maar ook bijvoorbeeld hyperpigmentatie en een lage bloeddruk of klachten van orthostase kunnen je op dat spoor doen zetten. Biochemisch, dus bij bloedonderzoek, kan soms een hyponatremie opvallen. En als er sprake is van een primaire bijnierschorsinsufficiëntie, dan kan ook een te hoog kalium een clue zijn. Ja, verder kun je ook op het spoor gezet worden als er bijkomend sprake is van bijvoorbeeld eosinofilie of ook leverenzymstoornissen.
Ja, dus dat zijn dingen die je bekijkt. Hè? Is er meer dan alleen die vermoeidheid wat me nou in die richting zou wijzen? Hey, en weeg jij de voorgeschiedenis van een patiënt nog mee?
Uiteraard, altijd. Kijk, ik denk dat als een patiënt al andere auto-immuunziekten heeft en dan bijvoorbeeld ook een Hashimoto of een type 1 diabetes of een vitiligo of een B12 deficiëntie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen passen bij een zogenaamd polyglandulair syndroom. Dan is dat denk ik een belangrijke clue. Of bijvoorbeeld als er een familieanamnese is waarbij het veelvuldig voorkomt, kan je dat op het spoor zetten. En dat maakt de kans op voorhand al wat groter. En dat is eigenlijk vanuit een primaire bijnierschorsinsufficiëntie gedacht. Maar je hebt natuurlijk meerdere vormen van een te laag cortisol, dus van hypocortisolisme. Het is dus denk ik ook altijd goed om specifiek te kijken naar bijvoorbeeld eerdere hoofdtrauma's of neurochirurgische ingrepen of bestraling op het hoofdgebied. Als je bijvoorbeeld ook denkt aan een secundaire vorm van hypocortisolisme. En je hebt natuurlijk nu ook met de nieuwere middelen in de oncologie, met de checkpoint inhibitors, hè, dus de immunotherapie, ook ook vaak een verklaring in dat je dus uitval van je endocrine systemen kunt krijgen. Verder zijn natuurlijk als clues ook belangrijk dat je nadenkt over bijvoorbeeld uitval van meerdere hypofyseassen. Ja. Als het probleem zich in de hypofyse afspeelt. En bij mensen, en vooral premenopausale vrouwen, is het altijd goed om op de poli ook de cyclus uit te vragen. Dat is vaak een uiting als de gonadale as eruit ligt. En last but not least, en dat is wel echt een belangrijke, natuurlijk altijd exogene steroïden uitvragen. Dat komt vaker voor dan je denkt dat mensen ook over de counter toch producten gebruiken waar steroïden in kunnen zitten. Dus het is altijd goed om dat goed uit te vragen op de polikliniek.
Ja, want dat is eigenlijk een van de meest voorkomende oorzaken, denk ik, van een bijnierinsufficiëntie.
Ja, nee, zeker. Het is misschien ook nog wel leuk, Maria, om even toe te lichten. Want ik zei net even in de vogelvlucht, hyperpigmentatie bij de kliniek.
Ja.
Dat is eigenlijk alleen aanwezig bij een primaire bijnierschorsinsufficiëntie. En eigenlijk ook als het probleem al wel langer bestaat. En misschien wel leuk om even uit te leggen hoe dat ook alweer zat. Waarom word je nou bruin?
Ja, het is niet voor niks. Hoe zat dat ook alweer vandaag? Moeten we weer terug de studieboeken in. Dit hebben we natuurlijk allemaal wel eens gelezen. Maar die primaire bijnierinsufficiëntie, dan is dus het probleem de bijnierschors. Die maakt te weinig cortisol. En dan verdwijnt dus de negatieve feedback op de hypofyse. En de hypofyse gaat daardoor meer ACTH produceren. Nou, dat ACTH, dat wordt gevormd uit een groter precursor eiwit. Dat noemen we PMC. En dit POMC wordt niet alleen omgezet in ACTH, maar ook in MSH, het melanocyte-stimulerend hormoon. En MSH stimuleert dus melanocyten in de huid om meer melanine te produceren. En ACTH zelf heeft ook nog een beetje een MSH-achtige werking. Dus die hoge ACTH en die hoge MSH, dat maakt dus dat die bruine verkleuring kan optreden.
Ja, het gevolg is dus inderdaad een diffuse hyperpigmentatie, als we dat noemen. En het is vooral dan denk ik goed om te letten op die gebieden die je normaal eigenlijk niet bruin verwacht van de huid. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de handlijnen of littekens. Maar vooral ook de slijmvliezen en het mond in de mond en ook je tandvlees. Dat hoort natuurlijk normaal niet bruin te zijn.
Nee. Nou, als we even terug gaan naar de casus. Je ziet een jonge vrouw van 25 met vermoeidheid. Je hebt een goede anamnese lichamelijk onderzoek gedaan. En er zijn wel een aantal clinical clues die we genoemd hebben. Ze heeft ook diarree. Ze heeft klachten die passen bij orthostase. En dat meet je ook op de poli. En ze is bekend met de ziekte van Hashimoto. Wat zou je nu doen?
Oké, laten we ervan uitgaan dat we een sterke verdenking hebben op een hypocortisolisme. Of op zijn minst het willen uitsluiten. De eerste stap in het bepalen van je pad is dan het bepalen van een ochtendcortisolwaarde. En dat betekent dat je een cortisolwaarde laat prikken tussen 8 en 9 uur in de ochtend.
Ja, en goed om te weten, dat hoeft dus niet per se nuchter te zijn als het tijdstip maar klopt.
Ja, klopt. Je prikt het dus in de ochtend omdat het cortisol namelijk een duidelijk dag- en nachtritme heeft. Dat heet ook wel een circadiaan ritme. En de piek van het cortisol bevindt zich in de vroege ochtend en daalt daarna eigenlijk geleidelijk gedurende de dag. En de laagste waarde is ongeveer rond middernacht. Met andere woorden, je wil dus eigenlijk testen op het moment dat het systeem op volle kracht zou moeten staan. En als het dan tekort schiet, ofwel te laag is, dan is dat dus verdacht voor een insufficiëntie. En praktisch gezien is het dus eigenlijk een hele eenvoudige, snelle en laagdrempelige screeningstap die je dus zou kunnen inzetten op de polykliniek. En het helpt je ook eigenlijk om te bepalen of verdere diagnostiek nog nodig is.
Ja, want hoe interpreteren we dan hoog, laag, grijze gebied? Kun je daar nog iets over vertellen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Het is denk ik altijd heel goed om ook goed contact te hebben met je klinisch chemicus. En want je moet je realiseren dat er de afkrapgrenzen zijn. Maar die kunnen wel eens per ziekenhuis of per SC anders liggen. Dus het is altijd goed om dat van tevoren te checken. Zoals gezegd, als je dan die afkrappunten weet, is het hoger dan dat afkrappunt. Ja, dan heb je eigenlijk een tekort aan cortisol wel uitgesloten. Is het echt duidelijk te laag? Ja, dan is dat natuurlijk een bevestiging dat je op het goede pad zit en moet je door. Maar best vaak zien we het ook nog wel in het grijze gebied terug. En ja, het grijze gebied bedoelen we dan eigenlijk, ja, het is net niet hoog genoeg, maar ook net niet laag genoeg. Mm-hmm. En dan zou je wel door moeten met op zijn minst een keer de test te herhalen om te kijken of de condities voor afname goed zijn geweest. Maar goed, los van het grijze gebied zijn er genoeg valkuilen in de diagnostiek te noemen tijdens dit pad. Of niet, Maria?
Ja, zeker. Ja, nog even over dat grijze gebied. Ik denk dat het wel ook heel belangrijk is om de uitslag van die bloedtest goed aan de patiënt te vertellen. Ik merk toch nog wel eens door het gezegd, nou, uw cortisol is te laag, we moeten een aanvullende test doen. Dat is dus niet wat het grijze gebied is. We hebben met z'n allen op basis van studies besproken, boven deze waarde kan ik al met één simpele test een bijnierinsufficiëntie uitsluiten. Onder de goede condities. En onder een bepaalde waarde zeg je, nou, dit moet het wel zijn. Maar daartussen kan het heel goed normaal zijn. Jouw dag-nachtritme is anders dan iemand anders. Je weet, ja, ergens tussen 8 en 9 heb je het geprikt. Maar dat kan net niet die piek zijn die je probeerde te vangen. Dus een cortisolwaarde in het grijze gebied kan volstrekt normaal zijn. Is meestal ook volstrekt normaal. Maar je kunt helaas niet die met die zekerheid die je dan ongeveer hebt, kun je niet meteen uitsluiten. Dus je wil een aanvullende test doen. Maar de uitleg aan patiënten is dan wel heel belangrijk. Joh, met deze test hebben we een begin gemaakt. Kan nog niet helemaal uitsluiten. Dus we doen een aanvullende test. En dus inderdaad ook belangrijk om te kijken van, heb ik het nou goed laten afnemen? Is dat afnametijdstip nou echt goed? Echt best wel vaak dat je zegt, kom nou tussen 8 en 9. En dan hebben mensen ergens een afspraak gemaakt op een prikpunt om 1 uur 's middags. Dan kun je er dus eigenlijk niet zoveel mee.
Nee, en ook niet als mensen bijvoorbeeld een verstoord dag-nachtritme hebben. Als jij net uit de nachtdienst komt.
Als je net uit de nachtdienst komt, dan is het ook anders. Ja. En natuurlijk nogmaals, ja, dat hadden we natuurlijk bij de anamnese al uitgevraagd. Maar die gebruik van corticosteroïden, exogene corticosteroïden, die kunnen gewoon die waarde beïnvloeden. Dus neussprays, crèmes, inhalatiemedicatie, prednisonkuren, nou, dat soort dingen. Hij vraagt daarnaar. En als je het wilt testen, let er dan op dat je, indien dat klinisch kan natuurlijk en veilig is, dat je dat lang genoeg onderbreekt om een betrouwbare waarde te krijgen. Ja. En als laatste is denk ik nog belangrijk, zeker in deze populatie van jonge vrouwen, dat het gebruik van de orale anticonceptiepil heel belangrijk is. Dat staat ook vaak niet in een medicatielijst of in een overzicht. Dus vraag daar expliciet naar. Want als je synthetische oestrogenen uit de anticonceptiepil, die verhogen het cortisolbindend globuline. En dan wordt dat binnen de globuline hoger. Dus het lichaam bindt meer cortisol. Dus het totale cortisol is verhoogd. En dat is wat je meet in het lab. Maar het vrije cortisol is normaal. Dus je krijgt eigenlijk een vals hoge waarde. En juist als je dus een bijnierinsufficiëntie hebt en het cortisol is eigenlijk te laag, dan kun je daar dus instinken doordat het cortisol boven die afkapwaarde lijkt te zijn, maar dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dus als iemand orale anticonceptie gebruikt, dan moet eigenlijk een week of zes die pil gestaakt worden, wil je een betrouwbare meting kunnen doen.
Ja, dat is wel echt een belangrijke valkuil op de polykliniek, want ik zie dat nog best wel vaak misgaan.
Zeker. Nou, het kan dus zijn na zo'n ochtendcortisol dat je klaar bent, want je hebt bijvoorbeeld de afkapwaarde aan de bovengrens overschreden en dan heb je het dus eigenlijk uitgesloten. Of je hebt een onmeetbaar of een superlaag cortisol gevonden in combinatie met je klinische verdenking. Heb je dan eigenlijk de diagnose bijnierinsufficiëntie wel rond? Nou, dan moet je natuurlijk nog wel verder, want dan gaan we altijd een ACTH bepalen om te kijken wat is nou de oorzaak van de bijnierinsufficiëntie. Is dat primair of secundair? Als we dan een hoog ACTH vinden, dan is dat dus meestal een primaire bijnierinsufficiëntie. En meestal is dat de ziekte van Addison. Nou, is het ACTH normaal? Ja, dat noemen we normaal, maar dat is dus eigenlijk niet normaal. Dat is vals normaal. Dan is het een secundaire bijnierinsufficiëntie. En dan ga je dus weer je rijtje af. Exogene corticosteroïden, immuuntherapie, uitval van andere hypofyseassen. En meestal zul je dan ook een MRI-hypofyse maken of dat in ieder geval overwegen. Nou, dan heb je nog dat grijze gebied waar we het over hadden. Je kunt het niet meteen aantonen of uitsluiten. Dan doen we een tweede test. En meestal doen we dan de Synactent-test, een stimulatietest. Dus een ACTH-stimulatietest. En hierbij wordt het op de dagbehandeling of op het lab gedaan, synthetisch ACTH toegediend. En dan wordt het cortisol gemeten, basaal en na 30 en na 60 minuten. En dan moet die waarde stijgen tot weer een bepaalde afkapwaarde. En ook hiervoor geldt, kijk in je lokale protocol, vraag het aan je klinisch chemicus. Wat is in ons ziekenhuis de afkapwaarde van een ACTH-test waarboven we een bijnierinsufficiëntie onwaarschijnlijk vinden? Ik krijg wel heel vaak als mensen dit doen op de poli, als ook de vraag van hoe kan het nou eigenlijk dat die test werkt voor de diagnostiek van een bijnierinsufficiëntie, met name voor een secundaire bijnierinsufficiëntie. Want je dient toch ACTH toe. Dus ook als de bijnier door een secundaire oorzaak, dus een ACTH-probleem is uitgevallen, zou je dan niet gewoon een goede respons van die test verwachten? Want we hebben ACTH toegediend.
Ja, dit is een hele goede vraag. Ik denk dat je moet realiseren als er langer bestaande secundaire bijnierschorsinsufficiëntie is, dus dat de bijnieren langer niet gestimuleerd worden door dat ACTH, dat je dan ook een soort bijnierschorsatrofie kunt krijgen. En dus alsnog een afwijkende respons kunt krijgen op je synthetische ACTH-test. Overigens zijn er nog wel andere testen die je ook kunt doen en die we in de academie vast vaker doen dan in de periferie. En dan kun je denken aan een insulinetolerantietest of een methirapontest.
Ja.
Maar goed, dat laten we even voor deze podcast buiten beschouwing.
Ja. Ik denk dat een Synactent-test in principe een hele goede test is. Als je denkt aan een bijnierinsufficiëntie die al tenminste langer dan 6 weken bestaat. Nou, zeker op de poli hebben mensen vaak al veel langer klachten dan dat. Er is vaak een hele lange delay. En als je een goede Synactent-test hebt, maar je twijfelt, je hebt een hoge klinische verdenking of het is kort bestaand, overleg dan met een endocrinoloog om te kijken of aanvullende testen nog nodig zijn. Als we dan die biochemisch die diagnose primaire bijnierinsufficiëntie hebben gesteld, dus we hebben een laag ochtendcortisol of een afwijkende Synactent-test en we hebben een hoog ACTH, hoe gaan we dan eigenlijk verder?
Nou ja, kijk, even ervan uitgaande dat deze patiënt dus geen cortisolremmende medicatie gebruikt, dan is de vervolgstap om het bepalen van de antistoffen tegen de bijnierschors. Ook wel de 21-hydroxylase antistoffen. Zijn deze positief? Ja, dan bevestigt dat eigenlijk de diagnose auto-immuun gemedieerde bijnierschorsinsufficiëntie, oftewel de ziekte van Addison. Overigens denk ik dat dit de meest voorkomende oorzaak is op de polykliniek in Nederland.
Voor een primaire bijnierinsufficiëntie. Ja.
Absoluut. Ja. Zijn nou die antistoffen negatief? Ja, dan ben je nog niet klaar. Dan moet je wel verder zoeken.
Ja, dat doen we dan meestal met behulp van beeldvorming, een CT van de bijnieren. En dan kijken we of er sprake is van bijvoorbeeld status na een bijnierbloeding of een infectie of infiltratie in de bijnier of op een andere wijze destructie van de bijnieren. Dus dat zijn dingen die ook nog in de differentiaaldiagnose staan, maar is allemaal wel veel zeldzamer. In dit geval hebben we natuurlijk een vrouwelijke patiënt op de poli, maar als het nou een man zou zijn, dan moet je nog wat extra's overwegen, toch?
Ja, dat klopt. En dat is denk ik goed om toch even te benoemen. Want bij een man met een primaire bijnierschorsinsufficiëntie en negatieve antistoffen tegen de bijnier, moet je ook altijd denken aan XALD. En dat XALD is afkorting voor adrenoleukodystrofie. En dat is een X-gebonden erfelijke stofwisselingsziekte, waarbij je eigenlijk zeer lange keten vetzuren zich opstapelen in de bijnierschors en in de zenuwen. En daar dan als gevolg van die stapeling schade geeft. En bij mannen kan XALD zich vaak eigenlijk als eerste uiten met bijnierschorsinsufficiëntie. En soms eigenlijk al jaren voordat er überhaupt neurologische klachten ontstaan. En soms ontstaan er überhaupt geen neurologische klachten. En is dus de bijnierschorsinsufficiëntie het enige verschijnsel. En daarom is het denk ik belangrijk om die diagnose niet te missen. Omdat een vroege herkenning wel degelijk gevolgen heeft voor de follow-up en ook de eventuele familiescreening. En het is ook iets wat je best makkelijk kunt bepalen door een bloedtest. Want die zet je dan in op de zeer lange keten vetzuren, oftewel de VLCVA's. En dat is iets wat wij in de academie best makkelijk kunnen doen. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat in de periferie wellicht iets meer actie vereist. Maar ook daarvoor kun je altijd even overleggen. En die test die ik dus net noemde, dat is echt de klassieke biochemische test. En als deze afwijkend is, ja, dan kan je de patiënt bijvoorbeeld verwijzen naar de klinisch geneticus voor de confirmatie door een genetisch onderzoek. En dan vraag je dus gericht onderzoek aan naar een mutatie in het ABCD1-gen.
Ja, ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gezien. Maar goede toevoeging voor in het rijtje van de differentiaaldiagnostiek, denk ik.
Ja, ja. Grappig genoeg. Want ik heb afgelopen jaar bijna 3 mensen ermee vastgesteld. Dus zo zie je maar weer hoe je scope toch ook bepaalt hoe je naar casuïstiek kijkt.
Ja.
Maar goed, stel dat onze patiënt een primaire bijnierschorsinsufficiëntie heeft. Wat kunnen we dan eigenlijk nog als belangrijke zaken meegeven ten aanzien van de behandeling, Maria?
Ja, we hebben het natuurlijk vooral over diagnostiek, maar heel kort ook even de behandeling. En we geven natuurlijk cortisol, hydrocortison, om dat tekort aan cortisol weer aan te vullen. Meestal doen we dat met de kortwerkende hydrocortisonpreparaten die we hebben. En die geven we dan 3 keer per dag, met de hoogste dosis in de ochtend, dan rond de lunchtijd en bij het avondeten. En dan zorgen we natuurlijk dat patiënten dat op regelmatige basis innemen. Je hebt ook wel slow-release preparaten die je alleen 's ochtends hoeft in te nemen en die een soort direct vrijkomende schil hebben en een langzaam vrijkomende kern, zodat het dag-nachtritme wat cortisol heeft een beetje wordt nagebootst door dat tablet. En dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk, dat dag-nachtritme nabootsen.
Ja, eigenlijk kunnen we, we doen een soort one size fits all voor al die patiënten. En we kunnen dat ultradiane en dat circadiane ritme, wat het lichaam zo waanzinnig goed zelf kan, willen we natuurlijk nooit helemaal nabootsen. Maar
we doen wel een poging.
We doen een poging.
Ja, daarom is denk ik ook altijd goed dat in sommige medicatiesystemen staat, als je 3 keer per dag voorschrijft, staat dat standaard op 8, 2 uur. 'S middags en 10 uur 's avonds. Dat is dus niet de bedoeling voor hydrocortison. Hè? Want je moet vlak voordat je gaat slapen niet een extra gift hydrocortison innemen. Dus
exact.
Let goed op die voorschrijftijden. Nou, verder geven bij mensen met een primaire bijnierinsufficiëntie geven we ook nog fluorocortison. Hè? Want die hele bijnierschors is aangedaan. Dus ook de aldosteronproductie zal tekort schieten. En daarvoor hebben we dan fluorocortison en mineralcorticoïd. Dat hoeft dus niet bij patiënten met een secundaire bijnierinsufficiëntie. Want dan wordt door het RAS-systeem die bijnier wel nog gestimuleerd om alles rond te maken. Nou, als belangrijk is natuurlijk ook geen stressadviezen. Hè? Want we weten dat als er stress is, en dan hebben we het met name over ziekte, koorts, infecties, braken, diarree, maar ook operaties, ingrepen, colonoscopieën, nou, al dat soort
ook
dingen.
Ook emotionele stress telt.
Emotionele stress. Dan is er gewoon meer cortisol nodig. Dat doet je lichaam normaal zelf. In dit geval natuurlijk niet. Dus we geven patiënten hele duidelijke stressinstructies door de dokter. We hebben vaak ook een verpleegkundige of verpleegkundig specialist die extra stressinstructies geeft op de poli. Maar je kunt patiënten ook heel goed verwijzen naar de website van Bijniernet. Ook verwijs ik vaak huisartsen daarop. Er staan hele mooie universele landelijke richtlijnen wat patiënten moeten doen. Koorts boven de 38 dit, koorts boven de 39 dit, tandartsbezoek. Nou, heel concreet wat je moet doen met een dosis. Dus ja, zorg dat patiënten die op de koelkast hebben hangen, zal ik maar zeggen. En als laatste, ja, ik denk dat het ook nog wel goed is om te noemen dat patiënten met een bijnierswaksinsufficiëntie toch nog wel een verhoogd sterfterisico hebben. Dat wordt in slechts een heel klein percentage van de gevallen veroorzaakt door een bijniercrisis. Dat zien we gelukkig bijna nooit dat een patiënt daaraan overlijdt. Maar het is met name ook cardiovasculair, meer infecties, soms ook meer maligniteiten worden gezien in onderzoek. Dus ondanks dat we heel veel mogelijkheden hebben om deze patiëntengroep goed te behandelen, is het natuurlijk wel een serieus en ernstig ziektebeeld met veel invloed ook op de dagelijkse kwaliteit van leven ook. Dus op de poli vergt het altijd wel veel begeleiding.
Ja, absoluut. En ik denk een mooie afronding van deze casus. Maar het is misschien ook wel leuk om even los van deze casus ook nog even kort iets te delen met onze collega's over de diagnostiek van een eventuele verdenking hypocortisolisme op de spoedeisende hulp. Dus als je een acute presentatie hebt en er dus aan denkt. Wat adviseer jij bijvoorbeeld in een acute situatie? Bijvoorbeeld, stel je voor, het is 4:00 in de middag. Je bent de dienst op de spoedeisende hulp. Er komt een patiënt binnen met het beeld van een shock. Al dan niet met ook een diepe hyponatremie. Wat doe je dan?
Ja, ik denk altijd dat je klinische blik een stuk leidend. Want zeker niet iedereen met shock hoef je aan een bijnierinsufficiëntie te denken. Maar soms zijn er clues, hè, dat je toch al van de familie hoort. Het gaat al maanden niet goed. Je ziet misschien hyperpigmentatie. Het is een jonge vrouw die al Hashimoto heeft. Daar gaan toch wel wat belletjes rinkelen. Of bijvoorbeeld een patiënt die langere tijd corticosteroïden heeft gebruikt en daar recent mee is gestopt. Dan kan het zeker een reden zijn om een cortisol te willen meten. Dus je begint toch weer met je klinische verdenking. En dan merk ik wel vaak dat collega's het niet prikken, want ze denken het is 4:00 middags, dus daar heb ik dan helemaal niets aan. Nou, ik denk wel dat als je een klinische verdenking hebt en je wilt graag weten, dan kan je op dat moment zeker wel een cortisol bepalen, omdat je in de uiterste er toch wel weer wat mee kan. Ja, dus een onmeetbaar cortisol om 4:00 middags, terwijl iemand in shock is of een natrium heeft van 119, dat hoort gewoon niet. Dat is een stresstest op het lichaam. He, en dat is net als dat we een insulinetolerantietest doen. Ja, je brengt het lichaam onder stress, dan verwacht je gewoon een hoog cortisol.
Ja, sowieso denk ik, voordat je überhaupt iets aan een patiënt geeft qua steroïden, moet je het altijd afnemen.
Ja, als je klinische verdenking hebt, neem het dan gewoon af. Als je een hoog genoeg waarde hebt, dan kun je dat ook eigenlijk wel uitsluiten in de meeste gevallen. He, weer die gevallen, anticonceptie, dat soort dingen goed bekijken. Hè? Maar als je een torenhoge cortisolwaarde hebt bij iemand in shock, dan zal die niet een bijnierinsufficiëntie hebben. Dus laat dat gewoon, bepaal dat cortisol gewoon. En wat ik ook vaak doe, is dat als het niet gedaan is, laat het gewoon nabepalen uit het buisje van gistermiddag. Of hè, als de patiënt toevallig de dag ervoor bloed geprikt heeft op een ander moment, laat dat nog even bepalen. Heb je 2 waardes om op af te gaan. Dus het is niet zo dat je altijd een ochtendwaarde moet hebben. Je kunt ook best een eind komen bij een zieke patiënt op gewoon een on-the-spot meting. Als je een ACTH wil afnemen, dat is wel heel fijn. Als je dat ook hebt gedaan voordat de corticosteroïden in zijn gaan, let dan wel op. Daar heb je echt een ander buisje voor nodig, een andere afname. Dus en dat is niet zoiets wat makkelijk na te bepalen is.
Nee, en sommige laboratoria willen het ook op ijs aangeleverd hebben. Dus precies. Daar moet je ook even goed op letten.
Terwijl het cortisol, als er een natrium is bepaald, kun je ook een cortisol uit het buisje nog laten nabepalen. Dus ja, je hebt er echt wel wat aan. Maar wederom, een hoge waarde sluit het wel uit. Een onmeetbare waarde bij een klinisch beeld wat erbij past, dan ben je er wel. Je blijft een beetje zitten met dat grijze gebied. En dan hangt het een beetje af van je klinische verdenking van hoe ga ik nu verder. Heb je een hele hoge klinische verdenking met een hele zieke patiënt, dan geef je natuurlijk gewoon hydrocortison. En dan ga je daarna wel nadenken over hoe je dat grijze gebied met een functietest gaat bevestigen. Heb je ruimte om te wachten, je staat ernaast, dan kun je ook zeggen, ik weet het niet zeker, ik heb het niet helemaal uitgesloten. Morgenochtend meten we die waarde opnieuw om te kijken of we dat kunnen uitsluiten. Maar het blijft denk ik wel, meet het alleen bij een klinische verdenking, want er wordt soms ook wel bij elke hyponatremie een cortisol bepaald. En dan zit je weer met al die waardes in het grijze gebied. Dus blijf erbij, denk ik, heb ik een reden om te denken aan een bijnierinsufficiëntie? Dan bepaal ik het, dan kijk ik naar het tijdstip, dan kijk ik naar interacties en dan hang ik daar een interpretatie aan.
Nou, bezint eer je begint. Dat was hem weer. Nu weet je het weer. Vergeten mag, maar wij frissen het graag voor je op. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.